En dan ben ik vanzelf al bij de 2 aangeland dus. Zoals gezegd, 2 staat eigenlijk gewoon voor verdeeldheid. Je hebt er eerst 1 en daarna valt die uit elkaar. Die 1, bij wijze van spreken, heb je 2. Dan zegt u, kan God dan uit elkaar vallen? Zeg ik, nou nee, zo heet dat niet. Maar het is wel degelijk zo dat de schepping, het schepsel, dat de schepping beschouwd wordt als uit God uitgegaan. In de zin van een emanatie, een uitstraling of hoe zoiets maar heet van de Godheid als zodanig. In Bijbelse termen, want deze abstracties vind je in de Bijbel echt niet terug. In Bijbelse termen heet het dan zo dat de schepping beschouwd wordt als het kleed van God. God kleedt er zich in. Hij woont daar dus in, het is zijn omhulling. Vandaar dat de psalmist, mag men ook Jesaja, spreekt over de schepping die beschouwd wordt als een kleed, in de zin van een kledingstuk, niet als een vloerkleed, maar een kledingstuk van God uiteraard. Een kledingstuk wat besmet is geworden, wat onrein is. Dat is nog de nette term. Maar niettemin een onrein kleed dat of vervangen moet worden door een wisselkleed. Vandaar de term wisselkleder in de Bijbel. Spreekt altijd over wedergeboorte. Een ander kleed aandoen, namelijk een ander lichaam ontvangen. Een andere gestalte. En dan een schone. Een verschoning heet zo'n ding, hè? Een wisselkleed. Ja. U weet wel, dat is het wat je niet aan hebt en wat aan de kapstok hangt. Of wat in de kast hangt, dat is een wisselkleed. Maar de schepping wordt beschouwd als een kleed van God. Een kledingstuk van God dat verontreinigd geworden is. En in de Bijbelse systematiek of symboliek wordt of gezegd, het is verontreinigd en het moet vervangen worden. En dus komt er een nieuwe schepping in plaats van de oude. Of er wordt gezegd, het is verontreinigd en het moet dus gereinigd worden. Moet schoongemaakt worden. En welke correct is, maakt niet uit, ze zijn allebei correct, is maar hoe je er tegenaan kijkt. Beide vind je dus in de Bijbel terug. En als het helemaal moeilijk is, zeg ik, nou ja, er zou een nieuwe schepping komen en voor de oude is geen plaats meer gevonden. Maar de truc is natuurlijk toch dat deze oude schepping op een of andere wijze omgezet wordt in een nieuwe. Is het dan toch die oude schepping? In zekere zin wel, maar je noemt het niet meer oud. Hij is vernieuwd, gereinigd, vervangen. In ieder geval, het eindresultaat telt, dat is een schoon kleed. En hetzelfde beginsel is op u en mij van toepassing. Wij zijn beide dingen tegelijk, een oude schepping en een nieuwe schepping. En terwijl wij leven, was de bedoeling, wordt de oude omgezet in de nieuwe. Ja, ja. Het oude is door het leven verslonden tot overwinning. Zo werd het zoiets. Aan het eind van de rit is de oude schepping opgegaan, overgegaan in een nieuwe, is het idee. Die 2, het getal 2, staat dus voor verdeeldheid. Dat is echt de betekenis ervan. Maar je vindt het daarom terug in heel wat woorden die trouwens met een letter 2 beginnen. Bijvoorbeeld het woord huis. Bij nader inzien een 2, de letter 2, wordt aangeduid als een bed, weet u wel, van alfa, bed. Maar bed, een bed, is een huis. U weet wel, van Bethlehem en Bethanië en noemt u maar op, hè. Bed is een huis. Het kan trouwens ook zijn een vrouwtje, want bed wordt ook vertaald met vrouw, meestal met jonge dochter of zoiets. Maar met een vrouw. Maar u begrijpt, daarmee wordt in wezen toch de schepping weer aangeduid. De schepping als veruiterlijking van God. God woont in die schepping en het is zijn huis. En ik hoop niet dat u gaat lachen, want dat is niet mijn bedoeling. Maar in feite, naar Bijbelse maatstaven, zou de man wonen in zijn vrouw. Dat is de variant op de bloemetjes en de bijtjes. En nog zowat. Maar zo is dat. De vrouw wordt namelijk geacht de heerlijkheid te zijn van de man. Die term kent u ongetwijfeld. Maar dat betekent, zegt de veruiterlijking van de man. Zij omringt de man. Men leest Jeremia 31. De vrouw zou de man omvangen. En vandaar dat huis of dochter is hetzelfde woord. En de Joden hebben zelfs een uitdrukking die zegt, de vrouw, in de zin van de echtgenote, de vrouw is het huis. En heel ver daarvan afgeleid ligt het dus voor de hand dat de vrouw voor de huishouding zorgt. Dat is haar natuur. Alleen zijn er vrouwen die zeggen, ik voel me niet aangesproken. Dan zeg ik, dat moet je zelf maar weten, maar dan trouw ik niet met je. Zo zit dat. En daarin noteren wij weer dat de twee dus staat voor de schepping in de praktijk, maar het staat voor verdeeldheid. En daar zijn we weer terug. Dat is de echte betekenis. Je hebt er twee, de één verdeelt zich in twee. En wat heb je daarna dus? Ruzie. Tussen die twee. Het is altijd een spanningsveld tussen die twee. Heel onze wereld wordt daardoor bepaald. Dat spanningsveld tussen niet man en vrouw, zoals Freud dacht, maar tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ja, aarzel ik even, hoe moet ik dit nu weer onder woorden brengen? Als ik discussies volg, op welk niveau dan ook, dan blijkt het altijd uiteindelijk te gaan om twee tegengestelde standpunten en benaderingswijzen. De ene partij zoekt de kern van de dingen, de waarheid, het vaste, het betrouwbare, en de ander trekt daar zich niks van aan, maar zoekt alleen het praktische, de buitenkant, de uitwerkingen. De uitwerking. En rukt dus aan het vaste, het betrouwbare. Want ja, dingen kunnen vast zijn, maar wij mensen zijn niet vast. De maatschappij is niet vast. Het weer is niet altijd hetzelfde. Dus men probeert eraan te rukken. Hoe ver kan men het buigen? Vraag het aan een Jood anders. Je hebt de wet die zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. De zwart op wit, dat is de wet. Dat is dus mannelijk. En dat is de één. En daar buitenom wordt er altijd aan gerukt. Hoe ver kan ik gaan? Liefst binnen die wet, maar eventueel hoe ver kan ik over de streep, terwijl het dan toch nog gedoogd wordt. Want dat is een woord dat wij inmiddels allemaal kennen hier in de polder. He? Begrijpt u waar het over gaat? Als het gaat over de Bijbel, precies het gesprek onder christenen, die discussies die men tegenwoordig opgestart heeft over de Bijbel enzovoort. De tegenstelling is altijd tussen de partij die de Bijbel leest en zich eigen maakt, het woord van God wil leren verstaan, en de andere partij die zegt, hoe ver kan ik ervan afwijken en hoe kan ik die Bijbel dan bespreken en een plaats geven in het grote geheel van mijn leven. Nou, je moet de Bijbel niet een plaats geven in het grote geheel van je leven. De Bijbel is je leven. Je moet je eraan aan onderwerpen. Daar zit het hem in. In de politiek precies hetzelfde. Je kunt hebben, we hebben dat geloof ik niet meer tegenwoordig. Maar vroeger dan wel, hè, had je de principiële partijen, stonden voor een beginsel waar ze trouw aan bleven. En aan de andere kant heb je belangengroeperingen, die willen van die beginsel niks weten, die willen alleen maar rijk worden en goed verzorgd worden en zoveel mogelijk profiteren. Weg met die beginselen. Dat is meer het pragmatische dan, hè. Principieel ene kant, de pragmatische aan de andere kant. Het is precies hetzelfde verhaal. En die tegenstelling hou je altijd. Je kunt ook onder christenen, vind ik dat, in hun particuliere leven, er zijn mensen die zeggen, je zou je leven zo inrichten zoals de Bijbel het zegt. Och, laat ik maar gewoon zeggen, je zou je huwelijk inrichten zoals de Bijbel het zegt. Daar staat wat over in de Bijbel. Niet zoveel, maar heel kernachtige dingen staan er wel degelijk in. En meer heb je ook eigenlijk niet nodig. En daarna komen wij mensen en zeggen, nou, ik voel me daar toch niet zo gelukkig mee. Hoe ver kan ik dat uitrekken? En zelfs, waarom zou ik me eraan houden? Want in onze tegenwoordige samenleving is dat toch allemaal geen doen, enzovoorts. Of ik ben nou eenmaal niet zo en mijn vrouw of mijn man kan dat ook niet goed. Dus we moeten maar wat verzinnen. En als men daarna problemen krijgt, ja, dan heeft men ze wel zelf gemaakt, zal ik maar zeggen. En de vraag is dus, wat neem je serieus? Zoek je de één of ben je bezig met de twee, de buitenkant? En in een huwelijk, in de relatie tussen man en vrouw, krijg je dat dus theoretisch. Want ik bedoel niks praktisch te zeggen, maar gewoon theoretisch krijg je dat dus ook. De man is geneigd te zeggen, het moet zus, het moet zo en daarmee uit. Maar de vrouw moet het vaak uitvoeren en die zit ermee. Van hoe moet ik het regelen? En dan krijg je de variaties dus. Zie? En voor je het weet kun je niet meer terug. Dan zit je zwaar in de problemen. Zoiets werkt dat. Maar het is het oude beginsel. Je hebt of één of verdeeldheid. En daar moet je mee leren leven. Ik zeg niet dat je star principieel moet zijn en rechtlijnig. Ik zeg ook niet dat je er niks van moet aantrekken. Je moet voor jezelf weten waar je grenzen liggen en wat je kunt permitteren. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar je zou toch beginnen, denk ik, met de één, met de Heer. En daar leven wij mee, zie. En heel de wereld verder, ook wij als christenen in deze wereld, we maken deel uit van een wereld die nou eenmaal uiteen ligt, uit elkaar spat. De ene mens is ook de andere niet, zal ik maar zeggen. Dus je houdt altijd datzelfde gedoe. En je moet er een middenweg in vinden. Maar het is eigenlijk de vloek van dit leven. Dat maakt het lastig. Ik zeg altijd, het hele leven is vol met splitsingen. Je kunt links of rechts. En als het erg is, als het nog erger is, dan kun je wel vijf kanten op.
Toch?
Maar in beginsel een splitsing, je kunt ze één voor één allemaal kiezen natuurlijk. En dan zit je in de problemen, want je moet de verantwoordelijkheid nemen en je keuze maken. Dat is de ellende van het leven. Dat maakt het leven zwaar. Kon je maar niet kiezen. Ik meen serieus, dan was het veel eenvoudiger. Maar goed, u weet hoe het is. Van de één komt de boodschap naar de twee en de boodschap is dat je een keuze moet maken. Toch? Van de schepper komt het woord naar de schepping. En bij de schepping is het keuze maken. En God aan zijn kant zegt, ik ben maar alleen, buiten mij is er niemand. Ik ben de één waarin alles samenkomt. En als je ook één wil zijn, dan moet je tot mij komen. Er zit niks anders op. Die keuze zal mij maken. Zie? Twee staat dus voor verdeeldheid, maar is in het algemeen de aanduiding van de schepping, het uiterlijke, daarmee ook specifiek het vrouwelijke, het praktische en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat brengt uiteraard een vloek met zich mee. Vandaar die kwestie van die twee getuigen. Het mag een wonder heten als twee getuigen het met elkaar eens zijn en precies hetzelfde zeggen. Dat heb ik nagevraagd aan een politieagent. Ik had er een paar in de familie in de loop der tijd. Dus, en die... Die weten dat precies, hè. Je hebt twee mensen die ergens bij staan te kijken. Ze moeten allebei een verslag ervan uitbrengen. Het blijkt dat ze heel wat verschillend gezien hebben. Als ze precies hetzelfde gezien hebben, dan is het een wonder. Dat is waar. Goed, zo is het nou eenmaal in de wereld. En waarom dat verder ligt, dat leg ik u verder niet uit. Daarnaast moet ik nog even een opmerking maken. Er is nog een toepassing van het getal 2 in de Bijbel in een tamelijk symbolische betekenis. Eigenlijk ook wel een beetje letterlijk. Dat is dat waar we in de Bijbel een duo tegenkomen. Twee mannen, weet je wel. Of twee broden, of wat het maar is. Daar is de kans ver en ver uit het grootst dat het de aanduiding is van de gemeente. Niet omdat de gemeente twee is, want er is maar één gemeente, maar dat is op grond van het beginsel van het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht regelt de erfenis immers. En degene die eerstgeboorterecht heeft, ontvangt als het te vererven valt koningschap, ontvangt als het te vererven is priesterschap en als dat er alle twee niet is, dan altijd nog een dubbel deel. Dat wil zeggen, als pa drie zonen heeft en hij overlijdt, wordt de erfenis verdeeld in vieren. Want de eerstgeborene krijgt twee delen en de anderen krijgen allemaal maar één deel. En dat beginsel is ook op de gemeente van toepassing. Eigenlijk moet ik zeggen, het is eigenlijk op Efraïm van toepassing, maar vooruit, dat komt nou eenmaal bij de gemeente terecht. Maar het idee is dat de gemeente van eerstgeborenen een dubbele erfenis krijgt. Wij erven namelijk niet alleen de aarde, maar wij erven ook de hemel. Voor sommigen moet je het andersom zeggen, dat mag ook, hè. Maar waar we de hemel erven, erven wij de aarde ook. Een dubbel deel, een dubbele erfenis. En toegepast op Efraïm, maar die kan ik niet uitleggen, ik kan hem alleen noemen nu. Toegepast op Efraïm en daarmee de 10 stammen van Israël. Die hebben twee keer deel aan het werk Gods. De ene keer omdat de gemeente eruit geformeerd wordt. De andere keer gewoon omdat diezelfde 10 stammen alsnog een positie zullen hebben in Israël. Als onderdeel van Israël, straks in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En dat is dus een dubbele erfenis. Aan die eerstgeborenen worden dus twee dingen beloofd, feitelijk. Een hemelsdeel en Een aarddeel is dan de gedachte. Maar in de Bijbel kom je dan tegen dat zo'n dubbele, twee knechten, twee mannen, zelfs twee vrouwen, dat ze een uitbeelding zijn van de gemeente vanwege dit dubbele aspect. Nou goed, maar het is afgeleid natuurlijk van de oorspronkelijke betekenis van de term. Waarna ik terecht kom bij 1:3, en die komt veel in de Bijbel voor. Ik heb er geen lijst van. Maar hij komt veel in de Bijbel voor. Tot nog toe was het niet zo moeilijk. 1 is 1, dat is God. 2 is verdeeldheid, dat is de schepping, het ligt voor de hand. 3, en ja, God, christenen zijn christenen omdat ze geloven in... En daar gaat hij weer. Ik vind het zo, hoe ouder ik word, hoe groter ik die misser vind. Wij geloven maar in 1 God, namelijk. En niet in 3. Dus moet je ook niet zeggen dat 3 de aanduiding is van de Godheid, want God is niet 3. Hoeveel teksten wil u hebben? God is 1. Ik heb het aan een Jood gevraagd, die begreep niet eens waar ik het over had. Die zei, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is... Een enig Heere in de Statenvertaling, maar hij zei het niet in de Statenvertaling, uiteraard. De Heere onze God is 1. Dat is wat de Joden tegen christenen hebben, die geloven dat ze 3 goden hebben in de praktijk. Ze zeggen het zo niet, maar in de praktijk geloven ze dat blijkbaar wel. En als je dus komt bij het getal 3 in de Bijbel, dan... Bijna altijd als er commentaar op gegeven wordt, wordt gezegd dat is uitbeelding van de Godheid. De Vader, de Zoon en de Geest. Ik moet u zeggen dat het werkelijk helemaal nergens op slaat. Dat kan het niet. Wat je ervoor moet doen, is gewoon het getal 3 in de Bijbel opzoeken en dan weet je dat het onzin is. Noem dan eens een getal in. Noem dan een getal 3 is. Noem eens een tekst waar die 3 staat en waar het van toepassing is op de Godheid. Noem eens 1 tekst. Je hebt er honderden waar de 3 voorkomt, dus je hebt keuze genoeg. Maar je vindt hem niet. Echt niet. Dus dan moet je gewoon helemaal vergeten. Als ik het met 1 woord mag aanduiden wat een 3 voorstelt, dan zeg ik altijd belofte. Dat is niet helemaal tot de kern doorgedrongen, maar het komt wel het dichtst in de buurt. Ik zal proberen het uit te leggen. En dat kan als ik even doorspring naar het volgende getal. Zo zit het dikwijls. Het zijn getallen, zijn verhoudingen en dus gaat het om relaties tot elkaar. Dat is altijd zo. Maar als je doorgaat naar een 4, wel het getal 4 in de Bijbel staat nou eenmaal voor de zienlijke dingen. Tastbare dingen, stoffelijke dingen. De zienlijke wereld in het algemeen, daar kom ik zo op terug. Maar 1 tot en met 3 is tamelijk ontastbaar, is erg abstract. En de gedachte is, als je deze cijfers achter elkaar zet, 1, 2, 3 en 4, vormen ze wel degelijk een reeks. Soms, als je ze op de goede plek neerzet. Maar 1, 2 en 3 is dan altijd nog ontastbaar, nog abstract. Pas daarna en als gevolg van 1 tot en met 3 krijg je een 4. Hoe moet ik dat nou uitdrukken? Nou, je komt het in ieder geval tegen in de samenhang tussen 3 en 4. Bij 3 is in het algemeen... vinden we het idee van een voorstelling van zaken, maar alleen in gedachten of als idee. U weet, 3 vind je bijvoorbeeld ook terug in wat wij noemen de 3 dimensies. Lengte, breedte, maar dan heb je nog niks, want als lengte en breedte er zijn, maar er is geen hoogte en dus geen dikte, heb je nog niks. Hè? Maar het wordt pas wat concreter, wordt voorstelbaar, ruimtelijk wordt het. Als je 3 hebt, lengte, breedte en hoogte, dan krijg je voorstellingen van zaken. En dat is het mooie woord, voorstelling. Maar dat is bij mij een ander woord voor een belofte. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zoals je een maquette kunt maken, kunt bouwen van iets en zeggen, nou, zo moet het worden. Maar dan vele malen groter, uiteraard. En op andere schaal, op ander niveau, enzovoorts. Drie staat namelijk voor het woord Gods dat gesproken is. Niet zomaar de woorden Gods in het algemeen, dat is een ander getal, daar hebben we het ook nog wel over. Maar het staat voor de ideeën van God die hij vastgelegd heeft in zijn woord. En die wij samenvattend zouden moeten beschouwen als een belofte. En vandaar dat je de drie op heel wat plaatsen tegenkomt die je verder niet kunt duiden. Waarom een drie? En in heel veel gevallen vind je het zelfs terug in de bekende derde dag. Niet alleen in verband met de opstanding van Christus, hoewel daar ook, en zelfs vaker dan de meeste van ons denken, maar ook in heel wat andere geschiedenissen. Ja, ik heb geen lijst, want die is veel te groot, joh. Dat is niet te doen. Ik ben er ooit eens mee begonnen met dat te tellen. En ik ben er gewoon mee opgehouden, want het was niet te doen. Dus zo vaak, zo. Ik bedoel, maar als Saul zijn ezels kwijt is, weet je wel, was hij nog geen koning, was hij ezels aan het vangen. En in werkelijkheid ving hij een kroon. Of werd hij vet op zijn hoofd. Maar goed, laat maar zitten. Hij werd gezalfd tot koning, weet je wel. Terwijl hij ezels aan het vangen was en op de derde dag waren de ezels weer terug. Nou, dat weet je dan. En wat, hoe was het ook weer met die twee verspieders? Ze moesten zich drie dagen schuilen houden na de derde dag, op de derde dag tevoorschijn komen. Ik laat me maar wat binnenvallen. Er moeten talloze van die geschiedenissen zijn in de Bijbel, waarin zo en passant, zo in het voorbijgaan gezegd wordt, op de derde dag. En dat maakt verder voor de geschiedenis niks uit, dus we vergeten het gewoon. Het valt ons niet op. Maar wat erachter steekt, is dat wat voor gebeurtenis het ook is, het gaat om dingen die God beloofd heeft. En als iets op een derde dag gebeurt, wil het feitelijk zeggen, zo moest het ook gaan, God heeft het zo aangekondigd, gaat in overeenstemming met zijn woord. En begrijp je me niet verkeerd, ik bedoel niet, het gebeurt op de derde dag omdat God gezegd heeft dat het op de derde dag zou gebeuren. Nee, het gebeurt op een derde dag omdat God beloofd heeft dat het zou gebeuren. Dan is het per definitie een derde. Of een drie. Of een drievoud. Het mooiste voorbeeld daarvan kom ik tegen in de priesterlijke zegen. Dat is een nummer hier ergens, maar ik weet het gewoon niet meer waar. Hè? Ik weet het echt niet. In Numeri, de bekende zegen van de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Was het Numeri of ben ik er buis? Of was het Leviticus? Weet niemand dat. Nummer 6, vers 24. Dank u. Nummer 6, vers 24. De priesterlijke zegen. Uitgedrukt in drie volzinnen. Nou ja, het zijn drie dubbele zinnen. Dat is de literaire structuur. Dat is een mooi stukje taal, eigenlijk. Maar waar het me om gaat, is om het drievoud ervan. De Heere zegen u en behoed u. De Heere zei, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. We kunnen het als zes opvatten, ik beschouw het als drie. Drie maal twee namelijk. Maar de drievoud, dat impliceert, God spreekt, God zegt dit en hij zal het ook doen. God heeft het beloofd. Als God al iets beloofd heeft, is het toch onder andere dit, dat degene die op hem vertrouwen zouden door hem ook verzorgd worden. Hij zou ons niet begeven en ons niet verlaten. Hij zou met ons zijn tot aan de volleinding der eeuw. En dat soort uitspraken toch? Nou goed, en vandaar deze vorm. De gedachte is dat de drie de verwijzing is naar wat God beloofd heeft. Ik kan er nogal iets dieper op ingaan, maar dat doe ik liever niet, dat maakt het wat lastig. Het drukt zich namelijk ook uit in dat gekke getal, dat cijfer zoals je het schrijft. Ook in het Nederlands trouwens. In het Nederlands krijg je die gekke 3. En in plaats van dat je de cirkel rondmaakt, want als ik zou zeggen maak het verhaal zelf af enzovoort, dan maak je een mooie cirkel. In plaats daarvan gaat hij terug en maakt het niet af en doet het nog een keer. 3 en 2 zie je daar staan. 2 van die boogjes, 3. Waar het over gaat namelijk, is dat er hier iets aan ontbreekt. En als je hem afmaakt, dan of je maakt er een 8 van, of je keert deze om. Dan wordt het weer een fatsoenlijke structuur. En dit wordt niet geacht een S te zijn, maar een 5. Ja. Maar omdat het op een S lijkt, mochten wij hem zo niet schrijven. En dan moesten wij hem zo schrijven. Met duidelijke hoeken erin. Anders kon je ze niet onderscheiden van wat anders. Maar in wezen, dit is hem. En het idee is dat de 3 wat belooft, behelst iets in zich. Je kunt ook zien wat. Maar het is er nog niet. Hebben jullie? In het Hebreeuws schrijft men trouwens, het is gewoon een aardigheidje, schrijft men officieel die 3 zo. Deze lijn naar beneden. En dan hier een lijntje terug omhoog. Maar officieel zit hij er niet tegenaan. Maar ik hoop dat u hier de 3 ook in herkent. Hè? Op andere wijze geschreven, wat slordiger, wat... Of wat gestileerder, het doet er niet toe. Maar het idee is, het is niet compleet, er ontbreekt iets. Of je nou ontcijfer hebt, of het oude Hebreeuwse kwadraatschrift, dat maakt niet uit. De gedachte is, er moet nog meer komen, bij 3 is het niet af. Er moet wat komen nog. En daarom zeg ik, het beste woord wat ik ervoor ken, is belofte. En iets opgeschoven, zeg ik, je kan ook zeggen een wens. Maar dan een zekere, een die gegarandeerd vervuld wordt, een belofte namelijk, een wens. En vandaar die zegenbede die dan prompt in 3 komt. En als u zegt, nou ik vind het ver gezocht, zeg ik, nou ik kan nog wel even verder zoeken. Wij zeggen, de meeste van u kennen hem al, wij zeggen, leve de koningin, leve de koningin, leve de koningin. 3 keer. En inderdaad, broeder, hiep, 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 3 keer, hoera, en dat samen weer 3 keer. Je mag 3 wensen doen als de geest uit de fles komt, precies, 3. Of uit de lamp was het, geloof ik, van Aladdin, hè? Maar goed. Dat was ook een fles. Maar zo zit het in elkaar. Wij zeggen 3 maal is scheepsrecht of hoe het allemaal heten mag. Maar dat idee dat dat bij een wens hoort, hè, dat het dan in zichzelf compleet is, dat is een duidelijke zaak. Maar daarna moet er wat anders komen. En dat komt ook. Maar goed, eerst nog even verder over de 3. Je vindt de 3 dus inderdaad terug in verband met beloftegods die vervuld worden. Op een of andere wijze, daar is het altijd illustratief voor. En vandaar dat de opstanding van de Heer Jezus inderdaad plaatsvond ten derde dagen. Nou ja, ten derde dagen, net als de opstanding van Jona natuurlijk. Dat heb je in het Oude Testament ook nog een keer. Maar het idee is gewoon, God heeft dat beloofd. God heeft het van tevoren vastgelegd in zijn woord. Dat kan niet missen. 2 of 3 getuigen, daar heb je 3 dus voor deze gelegenheid dan. Daaruit moet het voorkomen, bij 3 beginnende dingen. De hele wereld kan trouwens alleen maar bestaan, de wereld waarin wij leven, vanwege die 3 dimensies, lengte, breedte en hoogte. Als er 1 niet zou zijn, zou de hele wereld niet bestaan. Zou niet kunnen. Die heb je toch, hè? Maar er is 1/4. Die komt daarna, daar hebben we het zo over. Maar even nog over die tijdsaanduiding in verband met de opstanding. Er is er absoluut 1 die straks aan mij komt vragen in de pauze. Maar hoe zit dat nou, want je zou toch opstaan na 3 dagen en 3 nachten. En dat is toch wat anders dan ten derde dagen. Dan heb ik hier de statistiek voor u. En dat maakt uw vraag wat belachelijk. Dan hoef ik hem ook niet meer te beantwoorden. Dat vind ik wel. Dit is statistiek. Namelijk, er staat over de opstanding van Christus ten derde dagen. Daar staat wat over in. Schrijf hem bij. En anders zet je die cd stop of zo, hè. Op de pauzetoets drukken, ja. Ten derde dagen in Matthäus 16 vers 21. Matthäus 20 vers 19. Marcus 9 vers 31. Lucas 9 vers 22. Lucas 18 vers 33. Lucas 24 vers 7. Lucas 24 vers 21. Lucas 24 vers 46. En 1 Korinthe 15 vers 4. Had u niet gedacht dat het rijtje zo lang was? Ik ben nog niet klaar. Daar staat opstaan nu op de derde dag. Moet ik hem nog een keer noemen? Ja? Matthäus 16 vers 21. Matthäus 20 vers 19. Marcus 9 vers 31. Lucas 9 vers 22. Lucas 18 vers 33. Lucas 24 vers 7 en 21 en 46 van Lucas 24. Hè? Lucas 24 vers 7, 21 en 46 en 1 Korinthe 15 vers 4. Dat zijn er 2, 4, 6, 8, 9 stuks op de derde dag. Dan heb ik nog de uitdrukking in drie dagen. Want die komt voor in Matthäus 26 vers 61. Johannes 2 vers 19 en vers 21. In drie dagen. Dan heb je de uitdrukking. Dan heb je nog na drie dagen. In Matthäus 27 vers 63. En Marcus 8 vers 31. En let op, al die uitdrukkingen staan direct of indirect in verband met de opstanding van Christus. En daarna hebben we de uitdrukking drie dagen en drie nachten in dit verband. Alleen in Matthäus 12 vers 40. Matthäus 12 vers 40. Met andere woorden, dat is maar één tekst en die kan tegen de andere 14 teksten op geen manier op. Als je er dus problemen mee hebt met die ene uitdrukking, drie dagen en drie nachten, dan moet je niet proberen die andere 14 teksten aan te passen. Dat lukt je nooit. He? Je kan beter dit ene vers overslaan dan, van drie dagen en drie nachten. Heb je dat zoveel? Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Als ik er daar nog wat van moet zeggen, zeg ik het nou heel vrug. De clue is dat de drie dagen en drie nachten niet op zichzelf staan, maar dat de uitdrukking ontleend is aan het Hebreeuws van het Oude Testament in Jona 1 vers 7 en Jona 2 vers 10. Het is dus een Hebreïsme. En als je in het Hebreeuws echt duidelijk wil zeggen dat je bedoelt dagen in de zin van kalenderdagen, dan moet je praten over dagen en nachten, anders lukt het je niet. En als er een telwoord voorkomt, moet het telwoord volgens de Hebreeuwse schrijfwijze en grammatica voor allebei die zelfstandige naam worden. Dus krijg je in plaats van drie dagen, dan te staan drie dagen en drie nachten. Maar dat betekent niet dat je ze apart van elkaar moet tellen. Dat is trouwens toch onmogelijk, want de Heer werd begraven toen de avond viel en hij stond op toen de nacht net voorbij was. Dus je hebt altijd één nacht meer dan dat je dagen had, hoe je ook telt. En degene die toch proberen kloppen te krijgen, ja, sorry, die denk ik altijd, dan is er wat mis. Dat is absoluut niet kloppen te krijgen. Je bent met iets verkeerds bezig. Zo zit dat. Dus gewoon dus op de derde dag. En daar gaat het maar om. Want het is vervulling van beloften Gods. Het neemt niet weg dat volgens een andere wijze van tellen de opstanding van de Heer Jezus was op de achtste dag. Maar hoe je van een 3 bij een 8 komt, heb ik net al even gedemonstreerd. Drie is de belofte, maar acht is de vervulling van de belofte. En de aardigheid is dat de opstanding van de Heer Jezus was op de derde dag. Want het is vervulling van belofte, het is belofte Gods. Maar het was op de achtste dag, want in de achtste valt de vervulling. De acht namelijk is de eerste derde macht. Twee tot de derde. Dat staat dus eigenlijk voor een nieuwe schepping. En dat is wat God beloofd heeft. En dat is wat de Heer Jezus werd in zijn opstanding. Al hebben sommigen moeite met deze uitdrukking. Vergeet hem dan maar. Maar het idee is wel degelijk dat de Heer de oude mens aflegde en de nieuwe mens aandeed. En dus een nieuw schepsel werd. Dat moet trouwens wel. Want in 2 Korinthe 5 staat dat wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Dat kan alleen waar zijn als Christus een nieuw schepsel is. En dan moet hij ook een oude geweest zijn. Dat klopt ook. Dat heet ook zo. De oude mens die hij heeft afgelegd. Dat staat weer in Colossense 2 bijvoorbeeld. Colossense 3. En nog zo dat schrift plaatsen. Zie? Maar het is vervulling van belofte en daarom geassocieerd met een 3. Het is een nieuwe schepping en daarom geassocieerd met een 8. Maar de 8 is de uiteindelijke vervulling van wat onder de 3 beloofd werd. De 3 wordt een 8. Zoals de derde macht. Niet van 1, maar wel van 2, leidt tot een 8. En daartussenin lag nog een 5. En daar hebben we het straks ook weer over. Want ik moet eerst verder naar de 4. De 4 wordt beschouwd als een voortzetting van de 2. Het is namelijk 2 tot de 2e, 2 kwadraat. Het is de uiterste kant van de 4. Vier is de uiterste kant van de 2. En de 4 is daarmee ook de uitwerking van de 2 van de schepping als zodanig. 4 in de Bijbel kom je altijd tegen als uitdrukking van deze wereld met de nadruk op het vergankelijke ervan. Vreemd genoeg, maar het is zo. Dat kan ook eigenlijk niet anders, want hij komt eerst uit de 3, maar 3 is belofte Gods, dat wat God gesproken heeft. Daarna komt een 4 en dat is harde gestalte, dat is vlees, dat is tastbaar, dat is materie. Maar daarna, na de 4, komt die 5, waarvan ik er straks al even gezegd heb, nou ja, de 5 is eigenlijk helemaal niks, is helemaal abstract. Dus niks is eigenlijk niet eens een letter. Het is alleen maar adem, levend is het ontastbare. En die 4, als aanduiding van de stoffelijke wereld, zit daar tussenin. Maar het impliceert automatisch het voorbijgaande karakter van die wereld. De vergankelijkheid daarvan. Je hebt een 2, dan heb je een schepping, maar daarin verdeeldheid en strijd. En het leidt automatisch tot 2, tot de 2e, 2 maal 2, tot 4, maar dan kom je uit bij de dood. Heb je die? Nou, waar je uitkomt bij 4, je weet toch hoe een 4 geschreven wordt? Door dit tekentje, zo. Dat is een 4. En in het Fenicisch, dat wil zeggen oud-Hebreeuws, is het de 400, maar dat maakt er niet uit. En tevens de laatste letter van het alfabet, daar houdt het alfabet op bij 400, maar dat is eigenlijk ook een 4. En men schrijft een kruis. Nou ja, en omdat het hetzelfde is als ons plusteken, gaat dat niet. Dus wat doe je? Je geeft er een hoek aan. En dan heb je een 4. Niet aan alle punten, want dan krijg je weer wat anders. Dat is weer verboden. Maar waar het om gaat, is dat met name dat christelijke symbool, zal ik maar zeggen, dat kruis de uitdrukking is van de dood, van het vergankelijke. Heb je die? En dus alle vieren die je in de Bijbel tegenkomt, hebben die strekking, gaat voorbij. Ik zal eens wat oplezen, maar je moet eigenlijk gewoon concordantie hebben en dan moet je het opzoeken. Zal ik wat voorlezen? Je hebt in Genesis meteen al 4 rivieren en die komen, wat zei je?
Nog 5.
Ja, ja, oké, okay, nog 5. Je hebt in Genesis 4 rivieren, ze komen uit 1 voort, hè? 1 en die verdeelt zich en dan heb je Vier rivieren, dat is het uiterste waartoe het kan gaan. Vier rivieren in Genesis 2. Maar daarna heb je bijvoorbeeld 400 jaar van verdrukking van Israël, van het zaad van Abraham in Genesis 15. Je hebt 400 sikkelen die betaald worden voor een graf in Genesis 23. Voor een graf, 400. Verdrukking. Je hebt 400 mannen samen met rondom Esau. En Esau staat inderdaad ook voor de uiterlijke kant, de zichtbare dingen, in tegenstelling tot Jacob. Dus heb je 400 mannen bij Esau. Je hebt de verdeling van Egypte in de dagen van Jozef. Vier delen voor de Egyptenaren en één deel voor Farao. Egypte, de wereld, vier van Egypte. En er was nog een vijfde, maar die is voor Farao. Dat is die andere, weet je wel. 4-1, dat is die vijfde. Daar hebben we het na de pauze weer over. Je hebt in verband met de tabernakel, in verband met de brandofferaltaar en nog zo wat van die voorwerpen, is steeds sprake van vier ringen voor de draagbomen. Want als die voorwerpen door het leven, door de woestijn, door de wereld, door het leven gedragen moeten worden, dan gaat het op vier. Dus de weg door dit leven.
Heb je dat?
Daarom lopen de meeste dieren op vier voeten, poten, of hoe dat maar heten mag. Nee, wij maar op twee, omdat we na kunnen denken. En sindsdien hinken wij op twee gedachten. Nee, ik bedoel het eigenlijk serieus. Maar hoe zeg je die dingen zonder er al te zeer op in te gaan? Hè? In ieder geval, vier. We hebben vier pilaren voor het voorhangsel in de tabernakel. Voorhangsel, dat is die ene. Die wordt gedragen door vier in deze wereld. Daar hangt het op. En als die vier er niet zijn, dan stort het hele zaakje in. Zo is dat. Vandaar ook vier hoornen aan het koperen altaar naar de vier windrichtingen. Heb je dat? Vier windrichtingen. Onthoud die ook, hè? Komt veel voor. De wereld is in vier vakken verdeeld. Je hebt in Richteren 20 dat men vier maanden lang schuilt in de rots te Rimmon. Men wordt verdrukt, men zit opgesloten, is een beeld van het leven zelf. En het neemt vier. En in het Nieuwe Testament heb je de 4000 die zonder eten zaten. Dus dit leven, het houdt een keer op. Maar ze worden gespijzigd, want er was nog iemand. De vier winden heb je bijvoorbeeld in Matthäus 24. Wat dacht u trouwens van die ene lamme man die door vier man gedragen werd en tot de Heer gebracht werd? Of van Johannes 4, het zijn vier maanden tot op de oogst. Vier is deze vergankelijke zinnelijke wereld. Als die voorbij is, dan is er oogst. Kom je bij een nieuwe schepping terecht. Of wat dacht u van Lazarus? Vier dagen in het graf. En stonk ook nog. Stond erbij. Is deze wereld waarin de dood heerst. En wat dacht u van de vier delen van de klederen van de Heer Jezus? Werd in vieren verdeeld. Nou ja, daar tegenover stond weer die ene, weet u wel. Die ene rok uit één stuk geweven. Dat kwam heel specifiek ergens terecht, maar voor de rest verstrooid in deze vergankelijke wereld. Nou ja, 400 jaar van vreemdelingschap van Israël en Egypte. Wat dacht u van vier hoeken van het laken waaraan het onreine voedsel werd gegeven aan Petrus? Alles in de wereld is onrein. En niet alleen maar varkensvlees. Zie? Nou, wat moet ik nog noemen? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, in Openbaring vind je nog zo het een en ander aan. Vier dieren, vier engelen, vier hoeken, vier winden. Ook weer vier hoornen van het altaar, de vier hoeken der aarde. En dan de vier kanten van het Nieuwe Jeruzalem, dat wil zeggen van het Koninkrijk. Dat is deze wereld, vier. Als ik naast de Bijbel even ga, dan zou ik moeten noemen dat heel wat dingen in de wereld in vieren ingedeeld zijn, hè? Je hebt de klassieke vier elementen waaruit de hele wereld zou bestaan. Namelijk vuur, lucht, water en aarde. Maar ze worden geacht samen de hele wereld te bevatten, deze begrippen. Wij leren trouwens op school over drie aggregatietoestanden van de materie. Men had er één vergeten, want het zijn er toch vier. Zal ik van de laagste kant beginnen. Vaste stof, vloeistof, gas en straling. Dat is eigenlijk de eerste, maar die is de hoogste en daarmee de moeilijkste. Wordt het makkelijkst over het hoofd gezien. Maar het is het wel. Men deelt de natuur in de natuurwetenschappen, in vier rijken zelfs. Het mensenrijk, het dierenrijk, het rijk der planten en het rijk der mineralen. Vier. Maar dat is die stoffelijke wereld. Hoe men daarbij komt, of dat niet anders kan, weet ik niet. Maar steeds opnieuw kom je bij vier terecht. We delen zelfs de dag in vieren. Ochtend, middag, avond en nacht. En we delen het jaar in lente, zomer, herfst en winter. We hebben er ook vier. En horizontaal, het vlak, delen we in oost, noord, zuid en west. En als de Heer verschijnt in de wereld, wordt hij beschreven in vieren. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Pas als hij is opgestaan en een nieuwe schepping is geworden, op de derde, dan wel op de achtste dag, dan krijg je verhaal nummer 5. En dat is er maar één. Handelingen. Die kennen jullie toch, hè? Heb je hem weer. 4 op 1. Noem nog eens zo'n 4 op 1. 4 ledemaat en 1 hoofd. Maar als het hoofd er niet is, heb je in die 4 ledematen niks. Als er geen 5 zou zijn, heb je aan 4 ook niks. Als er geen geestelijke wereld zou zijn, zal die stoffelijke wereld helemaal zelfs niet kunnen bestaan. Zonder 5 geen 4. Die 5 hoort erbij. We zijn geneigd hem niet te zien, niet te kennen, omdat we vastzitten in die stoffelijke wereld. Maar is er wel degelijk en die houdt die stoffelijke wereld in stand. 4 en 1. Nog een keer. Die 4 man lieten die ene lamme, dat is nummer 5, zakken voor de voeten van de Heer Jezus. Daar werd hij genezen en is het beeld van de 10 stammen van Israël die genezen worden en waaruit de gemeente voortkomt. 5. We hebben hem weer. Zie? Zal ik er nog eens een noemen? Ja, die wilde ik niet noemen, die is met te abstract. Het is niet illustratief genoeg. Ik heb nog een mooie. De staande berderen, planken, van de tabernakel waren voorzien van ringen aan de buitenkant en er waren roeden doorgestoken om die planken bij elkaar te houden tot een hele wand. En er liepen 4 roeden aan de buitenkant door ringen over die berderen heen. Maar als je ze eruit zou halen, zouden die planken nog niet omvallen. Want de buitenkant, daar stelt niks voor. De clue was dat daar binnenin, dwars door de planken heen, liep de 5e roede. En dat is degene die ze echt bij elkaar hield. Zie? En aan de buitenkant leek het net zo, van als ik die 4 eruit haal, dan vallen die planken om. Mooi niet. Zie? De buitenkant bestaat bij de gratie van wat erin zit. Of beter nog, de uiterlijke, zienlijke wereld bestaat bij de gratie van de geestelijke dingen die erachter steken. Vandaar die 4 op 1. En er was er één, maar ja, ontschoot me net, die zal ik nu alsnog noemen. Het kruis mag dan een 4 zijn. Niettemin, het kruis krijgt zijn betekenis en zijn zin ook, doordat er wel degelijk een 5 was. Die werd erop gespijkerd, maar hij maakte 4 de spijkers, de 4 tot 1. Hebben jullie? En dus tot 5. Daar heb je hem weer. Dat is een vast beginsel in de Bijbel. De zienlijke dingen zijn 4, maar ze gaan voorbij. Bovendien, op aarde hebben we de 4 hoeken der aarde, maar er is er nog een. Die is recht omhoog, uiteraard. En daar zou je dus als het ware de 5... moeten zoeken. Goed. Nou, eens kijken. Daarna wijs ik hem erop dat die 4 wereldberoemd is geworden. Nee, niet bij ons, maar in de rest van de wereld soms wel. Als het heilige teken van de touw. Men heeft de eeuwen door onder allerlei volkeren zo'n kruis als een heilig teken gezien. Het is niet specifiek christelijk. De Jehovah's getuigen hebben gelijk, die zeggen, het kruis is helemaal niet een christelijk teken. Want het bestond al ver voor het christendom, hebben ze gewoon gelijk in. Maar het is gewoon de uitbeelding van de veer, de uitbeelding van dat deze wereld nou eenmaal voorbij gaat. Hoe heilig dat is, weet ik niet. Want ik blijf erbij. Vier is leuk, maar als er geen vijf komt, dan heb je er niks aan. En die hebben we dus nog even bewaard voor alweer na de pauze. De overgang van 4 naar 5 is een wonder. De overgang van de zinnelijke dingen, de tijdelijke vergankelijke dingen, naar de verborgene dingen, de geestelijke dingen, daarmee de blijvende dingen, is in het algemeen inderdaad een wonder. Ik zei nu al blijvende dingen. Dat was natuurlijk niet helemaal correct, want heel wat van die verborgen en geestelijke dingen blijven gelukkig niet. Die van de negatieve kant namelijk, die van de duivel, zal ik maar zeggen, en zijn personeel, dat verdwijnt wel degelijk, maar die van de positieve kant, die blijft inderdaad. Zoals gezegd, heel kort, de 5 staat voor de letter H, of andersom, de letter H is de 5 en de H is eigenlijk helemaal geen letter. Het is alleen adem, staat inderdaad voor geestelijke dingen. En zo is het heel de Bijbel door. Als je 5 tegenkomt, dan is altijd de vraag, wat is het? En soms kun je er niet eens een antwoord op geven, omdat het werkelijk verborgen is. In de loop der tijd leer je dingen natuurlijk wel begrijpen. Genoemd heb ik al dat die 5 komt in de naam van Abraham, feitelijk ook in de naam van Sarah. Beiden krijgen die letter in hun naam. De wijziging van de naam. Aan de 50 kom ik niet toe. Maar ik heb net al even die 50 genoemd. Die letter N, de Noen. Die in de naam van Mozes gezet wordt ergens in de Bijbel. En dan staat er ineens Manasse. Maar het was Mozes, dat weten wij. Hè? Zulke dingen gebeuren allemaal. Zoals gezegd, daar ga ik niet verder op in. Je vindt de 5 terug in de vijfvoudige portie eten van Benjamin. Weet u nog? Toen die broers bij Jozef kwamen, kregen ze te eten en Benjamin kreeg 5 borden voor zijn neus, denk ik altijd. Daar is McDonald's nog niks bij, jongens. En hij kreeg 5-voudige kleding, dat is in Genesis 45 zelfs. De mooiste was, die heb ik al genoemd, die 5 richelen, want zo heet dat, in de tabernakel. Die 5e staat tegenover die 4. Dus kijken we wat we meer zo noemen. 5 is ook de hoogte van de voorhof, het hek om de tabernakel heen. Omhoog is 5. Zie, geestelijke dingen is 5. Je vindt trouwens ook 5 pilaren voor de deur van de tabernakel. Je vindt ook 5 delen, samenstellende delen, waaruit de zalfolie is klaargemaakt. Hè? Iets van dit en van dat en van zus en van zo en van nog wat. Van 5 dingen. Dan krijg je de heilige zalfolie. Maar de heilige zalfolie is nou eenmaal een beeld van de geest, van opstandingsleven. En daarmee van de Heer Jezus Christus. Maar het gaat om onzienlijke dingen. Je hebt zelfs in nummer 18 5 sikkelen als losprijs. Verlossing komt vanuit de onzienlijke wereld, vanuit de geest, vanuit het onzienlijke werk Gods, vanuit de genade, zo u wilt. En dus 5 sikkelen als losprijs. Maar daarentegen, aan de andere kant, heb je in Jozua 10 de 5 koningen der Amorieten. Jozua 10. En in Richteren 3 de 5 koningen der Filistijnen. Van de 5 steden der Filistijnen. En dat staat inderdaad voor de werking van Satan. Onzienlijke dingen dus. Dat herhaalt zich een paar keer. Een leuke vind ik ook altijd die van David, die de reus zou verslaan. Die was zelfs meer dan 6. Maar daar hebben we straks weer over. Maar hij ging naar de beek en raapte 5 steentjes op. En als ik erover zou moeten preken, maar ik kan gelukkig niet preken, dan zou ik zeggen, wat een ongeloof van die man. Die dacht dat hij 5 keer mocht schieten. Zeker op de kermis geweest. Als je een beetje gelovig bent, heb je toch een 1 steentje genoeg. Niet waar? Die ene steen. Maar hij raapte de 5 op. En de oplossing van het vraagstuk is eenvoudig. Hij gebruikte alleen het 5e steentje. En niet de 4. Daar heb je hem. Toch? Het was inderdaad de onzienlijke kracht gods waardoor de steen doel trof. Zoiets. Daarna heb je in 1 Samuel 21 vijf broden. 1 Samuel 25 vijf maten koren enzovoort. Gaat inderdaad om voedsel waaruit de mens zou leven. Maar leven is alleen mogelijk als die vijf daar is. Leven komt uit die onzienlijke wereld feitelijk, uit het werk gods. En zo verder. In Daniël 7 trouwens is sprake van vier dieren, voorstellende de koninkrijken der aarde. Als wij ze later tellen in het licht van Openbaring zijn het er een paar meer. Maar daar zijn het er vier. Vier dieren, vier koninkrijken en daarna komt de vijfde, het vijfde koninkrijk. En het vijfde koninkrijk is dat van Christus uiteraard. Eerst in de onzienlijke wereld, maar het manifesteert zich vervolgens alsnog hier. En dan krijgt het rang nummer 5 mee bij die gelegenheid. In Openbaring trouwens is het vijfde rijk uit de reeks van 7, het rijk van Alexander de Grote, met Babel als hoofdstad. Het zou zich herstellen in de toekomst, dat hebben we hier een keer besproken, maar het heet Babylon, verborgenheid, het grote Babylon. In Openbaring 17, want dat Babylon is verborgen in onze dagen in elk geval, want het is de aanduiding van de heerschappij van Satan. Daar heb je dus ook de vijf, maar nu aan de negatieve kant, om zo te zeggen. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben vijf broden in Matthäus 14, in Johannes trouwens ook, Johannes 6. Van de vijf broden en de twee vissen, weet u wel. Vijf broden, drukt eveneens uit. Leven vanuit een andere wereld. Op de twee vissen ga ik nou niet in. En in Lucas 1, vijf maanden hield Elisabeth zich verborgen. En daarna werd het openbaar. Maar vijf is verborgenheid, dus het kan niet missen, eigenlijk. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar een leuke vind ik ook, die van Lucas 16... Daar was sprake van de arme Lazarus en de rijke man. En de rijke man had vijf broers. Die kennen u toch ook? Vijf broers. Er waren trouwens ook vijf mannen van de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4. En ik noem ze in één adem. Omdat ze de verwijzing zijn naar de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Kan ik ze gauw niet uitleggen. Dan moet ik de hele geschiedenis uitleggen. Het is met een indruk hebt van wat zo'n getal voorstelt. De verborgene dingen. Het verborgen werk gods. Eventueel ook het werk dat de ongerechtige in het verborgene werkt. Met uit 2 Thessalonicenzen 2. Je hebt trouwens in Johannes 4 die vijf mannen van die Samaritaanse vrouw. Maar je hebt in Johannes 5 de vijf galerijen. Vijf zalen staat er dan. Vijf galerijen in Bethesda, in het ziekenhuis daar. Weet u nog? Dat spreekt ook over het tegenwoordige werk gods. En die ene man werd genezen, en hij is een beeld uiteraard uiteindelijk van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, in deze vijfde bedeling. En een heel mooie, een heel sterke, heel duidelijke is die van 1 Korinthe 14, waar de apostel het heeft over het spreken in tongen en het profeteren en het weten van alle verborgenheden. Nou, dat is nog 1 Korinthe 13 trouwens. Het weten van de verborgenheden. Maar in 1 Korinthe 14, vers 19, zegt hij vervolgens: ik zal liever vijf woorden met het verstand spreken. Leuk, hè? Waar spreekt hij dan over? Over de verborgenheden. Dus, liever vijf woorden met het verstand dan, wat staat er? 1000 of 10.000 in een of andere taal die toch niemand verstaat. Zie? Het gaat inderdaad om verborgene dingen. Die verhouding overigens tussen de vier en daarna die één, die kom je nogal eens een paar keer tegen, hoor. Je komt hem tegen, maar dan ga ik even naar de mystieke kant, waar ik het niet over zou hebben, omdat dat de mystiek is. Maar je vindt hem bijvoorbeeld, dat is een hele leuke, in Genesis in verband met de boom der kennis des goeds en des kwaads. en de boom des levens. Als je al die letters van boom der kennis, des goeds en des kwaads eerst omzet in cijfers en je rekent dan gematria uit van de hele uitdrukking, schrijf je dan op. Daarna neem je de boom des levens, neem je ook gematria van, en dan blijken die beide getallen zich te verhouden als 4 staat tot 1. Heb je die? Toeval of niet? Ik weet het niet. Maar ik vergeet het in ieder geval nooit meer. Ik denk niet dat het toeval is, maar ik kan alleen niet waarmaken dat het daar wel voorkomt en op andere plaatsen niet. Dat weet ik niet. Maar goed. Maar het is wel waar het om gaat, want de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van de wet. Onder de 4e bedeling is dat, bedeling der wet. En de wet is gelegd op vergankelijk vlees, dus het is weer 4. Daarom gaat het ook voorbij, die wereld, maar die wet dus ook. Want de dood maakt een einde aan het leven van de mens, maar ook aan de heerschappij van de wet. Daarom staat er in het Nieuwe Testament dat de wet aan het kruis genageld is. Hetgeen letterlijk uiteraard niet waar was. Maar het is een prachtige metafoor, het is een prachtige beeldspraak. Maar 4 gaat voorbij. Wij zijn daarvan verlost, van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is een bediening des doods, toch? De boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar de uitdrukking staat over de wet, hè? Bediening des doods, in 2 Korinthe 3. Maar daarna komt, of daarna blijft over, de boom des levens. Want de boom des levens is een beeld van Christus. Maar daarmee van het nieuwe verbond waaronder wij leven. Daar eten wij van. En daar leven wij onder. Onder de 5. En in de 5e bedeling. Uit de genade Gods. Uit het werk dat God in het verborgene doet. Maar degenen die eten van de boom des, der kennis des goeds en des kwaads, zijn zich niet eens bewust van die boom des levens. Zij zien hem niet eens meer. Zij zien alleen de 4. En de 5 zien zij niet. Zie, dat is het verhaal. Een leuke vind ik trouwens Handelingen 27. Daar spraken van 4 ankers en 1 schip. Hm? Heb je hem toch? 4 ankers, 1 schip. Ja. En in Lucas was sprake van 4 touwen en 1 patiënt. Toch? In de Handelingen was sprake van 4 touwen en 1 laken. En die ene laken is echt een beeld van de gemeente, hoor. U weet wel, met het spul voor Petrus, het onreine gedoe allemaal. Zeker wel. En je hebt in Exodus 4 pilaren, zoals ik al zei, met 1 voorhangsel eraan. Heb je 4? 4 staat op 1, heb je hem weer. Of als een variant daarop, maar het is precies hetzelfde. 4 pilaren van bij het voorhangsel en daarachter de ene ark des verbonds. Het is precies hetzelfde. Je moet de 4 voorbij, dan ben je bij de 1. En iemand zei me net nog dat de letters van het woord voorhangsel dezelfde letters zijn als het woord voor het verzoendeksel van de ark des verbonds. Niet maar dezelfde getalswaarde, dat is het dus ook, maar dezelfde letters. Kijk, zo'n overeenkomst die ligt voor de hand. Het ene woord is een anagram van het andere, maar beide vervullen dezelfde functie, die van overdekken. Wat letterlijk ook waar was, want als de ark des verbonds vervoerd werd, werd die bedekt met het voorhangsel. Zodat verzoendeksel en voorhangsel dezelfde functie hadden. Maar goed, je vindt het dus 2 keer. 4 pilaren tot 1 voorhangsel of 4 pilaren tot 1 ark des verbonds. Je vindt trouwens in hetzelfde verband de verhouding nog een keer in alleen maar het verzoendeksel, want het zijn 4 cherubim, ben ik van mening, nog steeds. Niet 2, 4 cherubim op dat ene deksel. Sterker nog, uit dat ene deksel staat er letterlijk. Het was namelijk uit 1 stuk goud gemaakt. En 4 cherubim uit de hoeken van het verzoendeksel. 2 aan elke zijde staat er. En 2 aan elke zijde betekent niet 1 aan ene zijde en 1 aan de andere zijde, maar betekent 2 aan ene zijde en 2 aan de andere zijde. Als ik het uitreken, kom ik altijd op 4. Hoe vaak ik het ook lees, kan het nooit anders maken. 4 cherubim op 1 verzoendeksel. Want de verzoendeksel is een beeld van Christus zelf en van de verzoening die tot stand gebracht is, om het nu maar eenvoudig te houden. Maar 4 cherubim zijn niet alleen daar, maar ook elders in de Bijbel tot in Openbaring aan toe de uitbeelding van de uiterlijke heerlijkheid in deze wereld van Christus. En dan krijg je dus 4. 4 cherubim. Overeenkomend ook met 4 evangeliën. Tegenover daarna weer 1 boek Handelingen. Dan komen de 4 weer bij elkaar. Nou goed, oh, een leuke was trouwens in Richteren die van die ene duim van Adonizedek. Ik weet niet welk hoofdstuk. Maar die duim ging eraf. Kennen jullie nog? Zijn duim werd afgehaakt. En zo hoort het ook. 4. Zichtbaar. En de 1 is had er moeten zijn, maar is er niet meer. Is weg. Is niet zichtbaar. Dat is de normale gang van zaken. En terwijl ik het zeg, herinner ik me er nog één. Die staat ook niet in de Bijbel, of misschien toch. Dat is die van de piramide. Dus de uitbeelding van dit schema, van deze verhouding. 4 op het horizontale vlak. 4 hoeken, 4 zijden van mijn pad. En dan is er nog maar 1 hoek aan het hele bouwwerk. En dat is de top. En die is er niet. Want die zit er niet op. Op de piramide. Die had er moeten zijn. Iedereen weet dat hij er moet zijn. Maar men kan hem niet waarnemen. En toch in gedachten is hij er. Heb ik niet? Valt niemand op dat die punt er niet op zit. Maar hij zit er niet op. Kijk maar op die dollarbiljetten. Biljet van 1 dollar. Kijk maar. Het zegel van de Verenigde Staten. Top die is er wel, maar los erboven. Zo van, is er niet, maar je hoort er wel te zijn. Zo is het met de wereld. Je kunt die 5e kant niet zien. Dat geeft de hele mensen een heleboel ruimte om er zelf van alles over te verzinnen. Maar hij is er wel degelijk. En de Bijbel openbaart ons wat die 5 is. En wat het werk Gods is vanuit die onzienlijke wereld en daarmee vanuit de hemel. Nou goed, ik laat het er maar even bij. Ik wijs er een andere kant nog op, dat in de tabernakel, in de tempel, want dat was het, in de tempel sprake is steeds van 2 vijven, een linkse vijf en een rechtse vijf. De verborgene dingen, maar het kan zijn negatief, het kan ook zijn positief, allebei is mogelijk. Dus je vindt in de tempel, moet ik even kijken waar dat verhaal begint. In ieder geval vind je daar 2x5 kandelaren, 2x5 tafelen van toonbroden, 2x5 ellen voor de deurposten, 2x5 ellen voor de beide deuren. In het Nieuwe Testament vind je trouwens 2x5 maagden en je vindt zelfs 2x5 talenten. En dan heb je nog zo wat dingen in verband met de tabernakel. 2x5 gordijnen, 2x5 roeden, links en rechts. Je vindt zelfs als je het uitrekent, maar het hoeft niet zo te zijn, maar als je het uitrekent 10 geboden op 2 tafelen, dan heb je er 2x5. Links en rechts. En je hebt zelfs 2x5 sikkelen gouds. In verband met 2 armbanden in Genesis 24. Maar goed, laat maar zitten. Maar het is een vast gegeven. 5, maar het kan rechts, kan links zijn. Het kan van Gods kant zijn, kan van de andere kant zijn. En het staat tegenover elkaar. Zie? Nou goed, meer zal ik er in de gauwigheid ook niet zeggen. Het heeft ook niet zoveel zin. Het gaat pas zin hebben als ik de schriftplaatsen met u bespreek. Maar ja, dat is niet meer getalssymboliek. Ik bedoel, dan kom je het in de Bijbel vanzelf tegen. En dan wordt het pas echt gebruikt. Dan pas heeft het de functie. Ik kan er nu in heel algemene termen alleen maar over spreken, iets aanroeren, bepaalde verwijzingen geven, daar blijft het dan bij. Zie? Maar het is ook niet een onderwerp op zichzelf, dat heb ik bij typologie trouwens ook al gezegd. Het is niet een onderwerp op zichzelf, het is een instrument. En je gebruikt het als je het tegenkomt. En als je het losmaakt van waar het in de Bijbel voorkomt en veralgemeniseert en afrondt in zichzelf, dan is het altijd onvolledig, zit het boordevol misvattingen en speculaties. Dat is het probleem.